34 wedstrijden in de competitie zijn gespeeld. Soms met publiek, maar het was natuurlijk heel erg soms, want het was bijna nooit eigenlijk. In deze AD Voetbalpodcast bespreken we het voetbalweekend zoals gewoonlijk op de maandag aan de hand van vier stellingen. De Watchers, Mikkel Schoka, Maarten Wijfels en Sjoerd Mossoe. Mijn naam is Etienne Verhoef. En ik begin bij jou, Maarten. Nog een ergernis of heb je alleen maar positieve dingen?
Nee. Gisteravond viel ik toevallig in de uitzending van ESPN. En die hadden Dick van Egmond natuurlijk weer voor de camera. En toen stelde Arnold Brugink de vraag die wij allemaal hebben. Dick, het zal toch niet zo zijn dat jullie echt gaan proberen en blijven proberen om alle fouten uit het voetbal te halen met beslissingen. En toen zei hij, ja Arnold, dat is toch wat we gaan doen. Het is onmogelijk, we weten het, maar we gaan het toch proberen en we blijven streven naar nul. En toen dacht ik, ja, nou dan zijn we dus verloren met de VAR. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus ja, zeggen jullie maar hoe het verder moet.
Dat is, probleem. Dat is de grootste denkfout van het hele systeem. Dat je dat probeert.
Ja.
Daar schuilen alle problemen in.
Stop met het proberen.
Nou ja, als je dat gaat nastreven, dan krijg je dus, krijg je dus wat je hebt op dit moment. En dat los je nooit meer op. En als je dat niet ziet of niet snapt. Ja, dat kan me gewoon bijna niet voorstellen. Dat Dick van Egmond dat niet snapt, niet ziet.
Nee, dat lijkt me ook niet, nee.
Maar blijkbaar zijn we verloren.
Nou, dan zijn we verloren. Dat is een prettige constatering aan het begin van deze AD Voetbalpodcast. Nog andere dingen die we nog moeten constateren voordat we gaan beginnen aan de eerste stelling. Mikkels?
Nee, ik heb eigenlijk geen ergernis, niks. Ik zit er goed in.
Goed zo, gelukkig. Ja, jij bent blij dat je het stadion uitgekomen bent gisteren. Maar, Sjoerd, nog een ergernis?
Nee hoor, nee. Helemaal niet.
Nou, dan gaan we gewoon beginnen met de allereerste stelling en die heeft alles hiermee te maken.
Ik zit in het, misschien wel in beide kampen. Natuurlijk gaan er allerlei dingen door je hoofd wat we onderweg hebben gedaan met z'n. Maar vooral gelijk weer de focus naar donderdag, hè.
De allereerste stelling van deze AD Voetbalpodcast. We hebben de laatste weken genoten van Emmen, maar volgend seizoen spelen ze toch echt in de keukenkampioendivisie. Sjoerd.
Nou, roerend eens.
Ja?
Roerend eens.
Ja, jij moet wel eens zijn, hè? Ze komen tegen NAC te spelen.
Precies. Nee, maar Emmen is zo goed op dreef en die zitten in zo'n goede flow, dat je zeker weet dat in de playoffs opeens totaal anders is.
Dat is een beetje het Graafschap gevoel, bedoel je?
Nou ja,
het Omniworld gevoel.
Ja, nee, maar het is wel echt zo dat in die play-offs, ook van de laatste jaar, ik heb er nog een beetje naar zitten kijken. Het is echt regelmatig zo geweest dat ploegen die heel goed het seizoen eindigden, dat die in de play-offs opeens totaal omvielen en dat het opeens wegviel. Dat heb je gehad toen met de Graafschap tegen Ajax, weet je nog, die 1-1. Dan had iedereen ook het gevoel van, de Graafschap blijft er wel in. Die eindigde het seizoen goed. Het jaar daarna NEC, precies hetzelfde. Bleven eigenlijk, die sloten de competitie eigenlijk best wel goed af. Gingen in die play-offs er weer uit. Dus ik wil alleen maar zeggen, het zegt niks. Kijk, Emmen, als je er objectief naar kijkt, hebben die veel meer kwaliteit dan al die eerste divisieploegen. Dat is wel duidelijk. Gisteren tegen VVV was het verschil echt mega groot. Ook omdat VVV had het opgegeven, maar ook gewoon in technische vaardigheid. Ze hebben gewoon echt goede spelers, Emmen.
Ja.
En dat geeft normaal gesproken de doorslag. Alleen, het blijven de play-offs.
Ja, hoe kijken jullie eigenlijk naar het vuurtje dat is opgestookt gisteren, Mikkels? Door dat Emmen de spelers van Fortuna nog een beloning in het vooruitzicht hadden gesteld?
Nou, ik weet inmiddels meteen dat die regel is aangepast. dankzij Sjoerd en dankzij George Hulté, volgens mij. Want daar kwam toch, als ik het goed begrepen heb, kwam het uit het Fortuna-hoek dat het meteen werd doorgebriefd.
Mm-hmm.
Maar ik vond het ook altijd wel een beetje de charme hebben. Hè? Op het einde van het seizoen, zo'n wedstrijd waarin er van alles op het spel staat. En dat er dan ergens een sponsor of wie dan ook is, die zo met zijn club begaan is, dat hij iets belooft om in ieder geval de ene ploeg nog wat meer op scherp te zetten. Ja, dat vond ik altijd wel wat hebben. Maar nu wordt er weer zo'n grote halszaak van gemaakt. En het is natuurlijk niet zo dat als je een stereotoren wordt beloofd of een klein geldbedrag, dat ze in één keer als Atletico Madrid gaan strijden. Maar ja, het heeft wel iets toch. Dit hoort er ook een klein beetje bij volgens mij. En nu wordt het wel heel serieus opgepakt.
Nou, niet iedereen is daarmee eens. Er was één iemand die was ook niet zo blij mee.
Ja, dit is echt ongekend. Ongekend. Zo spannend. En dan hoorde die berichten, dat berichten.
Ja, die berichten, dat berichten. Hij was er niet blij mee, Petro, hè?
Nee, maar in de regels, dat is een beetje het gekke. Wat Mikko schetst over die stereotours. Dat zou in theorie nog steeds mogen. Dus een sponsor mag nog steeds cadeautjes weggeven. Ja. Daar valt niks tegen te doen. Maar in de reglementen staat dat het vanuit clubs en spelers onderling dat het niet mag.
Dus Emma had dus niet zelf het moeten aanbieden, maar Easy Toys had gewoon de hele voorraad vibrators moeten aanbieden. En exact. Dan had het wel gemogen.
Exact, dat zei Michael de Leeuw gisteren ook nog.
Ja.
Dan was er geen enkel probleem geweest.
Wat een raar fenomeen toch eigenlijk.
Ja,
hè?
Maar die regel is ook een beetje een wassen neus. Die is toen ingevoerd door die titelrace van 2007.
Ja.
Toen Excelsior een premie aangeboden kreeg vanuit Ajax. En toen kwamen ze tot de conclusie dat het nergens in de reglementen stond dat het niet mocht. En toen hebben ze dat min of meer vastgelegd. Er staan een paar regels over in de reglementen. Verder geen consequenties aangekoppeld. Dus het lijkt meer een soort formaliteit dan dat het echt een serieus iets is.
Ja, Maarten, moet SCM nou blij zijn dat ze in ieder geval al zover zijn gekomen, niet rechtstreeks gedegradeerd, en moet dat ze dan de houvast geven richting die playoff-wedstrijden?
Ja, dat lijkt me wel, want zij waren toch de gedoodverfde degradanten. Ze hebben nu een ontsnappingsmogelijkheid. En ja, het is waar wat Sjoerd zegt. Je ziet gekke dingen in die playoffs. Maar zo'n Michael de Leeuw, hè, net voor die naar Groningen overstapt, die gaat Emmen toch in de Eredivisie halen. Dat zou je toch echt denken. En ik zou het ook wel toejuichen, want dat NAC en zo, het spijt me, maar daar kun je niet naar kijken. Ze liet de laatste keer even zien hoe die opbouwen. Nou werkelijk, dat is tweede klas amateurs. Ja, ja, dat is echt opvallend. En, dus dan zou Emmen toch wel beter zijn, denk ik, op het hoogste niveau.
Ik ben het daar op zich wel mee eens. Want NAC was inderdaad niet om aan te zien. Die hebben wel een elftal dat op de laatste weken een beetje in elkaar is gevallen.
Ja.
Is iets minder slecht dan het in de weken daarvoor was. En het is vrij degelijk en redelijk volwassen. Ze hebben vrij veel geroutineerde spelers. Dus als ze het spel niet hoeven te maken, dan kan het op zich nog wel spannend worden. Maar Emmen is natuurlijk de favoriet. Dat lijkt me heel
erg. Ja, van, van de Graafschap hoefden we het ook niet te hebben, hoor. Weet je, Mina?
Nee.
Wat een armoe was dat.
Nou, die beginnen gewoon vanaf minuut 1 met de lange bal, de vuurpijl. En dan godzegende de greep vanaf minuut 1. Ja. Maar dat is wel te vroeg.
Dat kan ook een tactiek zijn. Ik bedoel, volgens mij hebben jullie wel eens geroepen ooit dat jullie zochten naar trainers die wat anders zouden doen met de regels, et cetera. Nou, dat doe je het een keer anders. Ja. Hè?
Ja. Maar dit was afzichtelijker dan wat William Vloed ooit met FC Den Bosch deed.
Oh, met die muur bedoel je? Die muur van Den Bosch?
Ja.
Die 11 man die voor het doel gemetseld waren.
Dus dit was het omgekeerde een beetje. Van hup, alles naar voren en dan zien we het wel. Maar nee. Laten we maar hopen. Emmen erin. En dan en go ahead. Leuk.
Ja. Maar goed gedaan. En Willem II, Mikos. Is het terecht dat die erin zijn gebleven?
Nou ja, een beetje tweeledig. Hè? Als je naar de selectie kijkt, had het nooit zover hoeven te mogen komen natuurlijk. Als je vorig jaar Europees voetbal haalde en nu dit. Met heel veel dezelfde spelers. Maar ja, op een gegeven moment stonden ze toch onder water natuurlijk. En toen kwam Petrovic en we hebben het hier ook vaak over gehad. En ik ben helemaal geen lid van de fanclub of zaakwaarnemer van Petrovic of wat dan ook. Maar eigenlijk had iedereen daarna helemaal een kruis eroverheen gezet. Want wat kan Petrovic daar nou doen? Ja, ze hebben het toch gered. En dat was niet heel makkelijk, want ze hebben best wel veel punten moeten pakken om daar uiteindelijk te komen. Maar ja, ik denk toch dat het wel beter is dat een ploeg als Willem II erin blijft. Ook met het oog op hoe daar de laatste jaren met het publiek, dat het steeds voller is geworden. Dus ja, ik denk dat dit wel goed is. En,
de laatste keer dat ik trouwens zo'n ontlading zag bij Martin van Geel was bij het kampioenschap van Feyenoord in 2017. Dat was echt een ontlading, hè, voor hem.
Nou, die ontlading heb ik even gemist, want ik zat tot laat in de Kuip.
Ja.
Mochten we niet uit, maar ik kan me er ook wel iets bij voorstellen natuurlijk. Ja, je moet dus als clubbestuurder natuurlijk al helemaal niet aan denken dat je degradeert. Want vaak zijn de spelers dan verdwenen en die komen nog wel wat beter terecht over het algemeen. Maar ja, als je beleid moet maken, dan is het wel een ramp als je degradeert.
Ja. Nou, je noemde het al, de Kuip. Laten we gelijk maar doorgaan naar stelling 2.
Ik denk dat Feyenoord nog steeds door ieder wordt gezien als een topploeg. Nou, dat vinden wij ook. En daar wil je heel graag van winnen. En we weten hoe lastig het gaat worden. Maar ja, dat is wel een ploeg die het aandurft. Dus we zullen zien hoe ver we het kunnen schoppen.
Henk Pezer, de trainer van Sparta. De volgende tegenstander van Feyenoord in de play-offs op Europees voetbal. Hè? Want daar gaan we het zo nu over hebben. En er wordt al gesproken over het feit dat er misschien publiek bij die wedstrijden mag. Dus stelling 2 luidt, Mikos. Als er publiek bij de play-offs wel eens mogen zijn, dan moeten de kaarten gelijk worden verdeeld. Tussen beide teams.
Goh, ja. Wat mij betreft prima of niet. Dat maakt me eerlijk gezegd niet zoveel uit. Ik denk niet dat het gebeurt. Ik denk dat het altijd om de thuisploeg gaat in dit geval. En dan zou jij natuurlijk zeggen, ja, maar dan is het oneerlijk. Ja, misschien wel. Maar volgens mij is het nog niet voorgekomen dat uit publiek ook mocht komen.
Nee, maar ik haal het ook even aan omdat we het hebben gezien bij, volgens mij was het Willem II RKC die wedstrijd, dat Willem II duidelijk voordeel had van het feit dat er veel meer publiek was. En dat er aanhang thuis was, ook al waren het een paar duizend. Emmen thuis tegen Heracles had er ook duidelijk voordeel van. Het hele jaar speel je bijna zonder en dan nu ineens op het belangrijkste moment krijg je ineens publiek erbij.
Ja, helemaal eens. Ja. Dus ik denk ook niet dat het gaat gebeuren.
Nee?
Nee, ik acht de kans echt niet zo groot dat de overheid niet opeens zegt, nee, doe die stadions maar weer vol. En bovendien is het inderdaad ik weet niet of het nou wenselijk is. Het seizoen is toch al verkloot qua publiek. Laten we volgend jaar helemaal opnieuw beginnen met volle stadions.
Ja.
Want het is inderdaad oneerlijk. Kijk ook naar de play-off om promotie en degradatie. Op basis van één wedstrijd, dan zijn die gevolgen wel erg groot voor één van de twee ploegen.
Ja.
Dus het is niet helemaal eerlijk, nee.
Nee. Hoe kijk jij ernaar, Maarten?
Nee, hetzelfde. Dat moet je echt niet doen. Dat zou echt heel oneerlijk zijn. Dus,
maar de lobby is gestart toch een beetje, begreep ik gisteren. De lobby is wel gestart en de hoop is wel om met publiek te kunnen spelen.
Ja, maar dat is toch ook een beetje... Ja, het seizoen duurt letterlijk nog één weekje. En dan gaan we nu heel geforceerd moeten dan publiek bij. Ja, nee, wat Sjoerd zegt. Gewoon volgend seizoen schoon en lei beginnen en dit nog even afhandelen, klaar.
Nou, ik snap wel dat ze bij Feyenoord wel wilden. Luister maar naar Berghuis.
Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik zit hier nu 5 jaar. Wel wat gewend.
Ja.
En ja, zo kennen we ze eigenlijk wel.
Ja, want ze kwamen gisteren in de Kuip gewoon binnen, Mikos.
Ja, bliksembezoek was het. Maar ze waren wel binnen, ja. Ja, het was een gekke gewaarwording, omdat alles was aangekondigd. Hè. Verzamelen voor het Maasgebouw rond 4:30. Dus dan ga je dan is het rust. Hè. Dus dan ga je zo die ruiten van het Maasgebouw kijken. En dan zag ik een hele grote groep mensen. Ik heb het ook niet over duizenden, hoor. Maar wel een paar honderd waren het er wel. En die stonden daar vrij rustig. En later wordt het toch, slaat toch een beetje de vlam in de pan. In die zin dat ze het stadion betreden. En ik hoor de ene zegt met een sleutel. De ander zegt dat de hekken zijn geforceerd. Ik weet het niet, ik zat aan de andere kant. Maar het zag er vreemd uit. En het maakte ook dat op het eind ging die autopoort, die befaamde autopoort. Waar jarenlang die beelden zijn gemaakt waar de nieuwe trainer dan voor het eerst doorheen komt. Die werd er bijna uitgeforceerd. En wij moesten allemaal binnen blijven, hè. Je moet toch er niet aan denken dat de autopoort wordt geforceerd en dat er dan een paar honderd mensen het stadion in rennen. Die kun je ook allemaal niet meer tegenhouden. Dus ik ben blij dat allemaal weer goed is afgelopen.
Maar hoe lang moest jij binnen blijven zitten dan?
Nou, wel een tijdje. Voor mij maakt het niet zo gek veel uit, hoor. Want je moet toch je verhaal tikken. Dus tegen de tijd dat dat af is, dan is het wel wat rustiger. Maar er wordt wel goed naar gekeken of het safe is om naar je auto te lopen. En er werd vooraf ook wel geadviseerd om je auto niet pal voor het Maasgebouw te zetten. Dat hadden een aantal mensen wel gedaan. Ja, dan staan er honderden mensen omheen. En dan hoop ik voor die mensen dat die auto onbeschadigd is gebleven. Maar ze waren wel op dingen... ze hielden rekening met een aantal dingen. Maar ze hielden geen rekening met het feit dat ze tijdens de wedstrijd het stadion in konden komen.
En ging Peter Houtman snoeihard de confrontatie aan, Mikos, of niet?
Nou, Peter Houtman, dat was wel mooi. Want ze kwamen met rook binnen, rook en fakkels. Dus je ziet daar een grote rookpluim. En wat jongens met de capuchon over hun hoofd in het stadion. En Peter kondigde toen de 3 wissels aan die werden gedaan. Als de rookdampen zijn opgetrokken, zei Peter, dan zien we dat Jurgensen naar de kant gaat. Dus die hield het rustig. Maar het was ook een beetje, je kon niet zo goed inschatten hoe het nou in elkaar zat. Hè. Er was geen woede naar spelers of naar trainers. Of er was geen poging om het veld te betreden. Er vlogen wel wat fakkels op het veld. Maar ja, er zat niet iets agressiefs in. Maar ja, goed, als je deuren moet forceren, is dat weer wel zo natuurlijk. Dus het was een beetje vreemd. Hè. Of de mensen nou moesten oppassen of niet. Je zag wel die spelers en trainers van RKC denken, even richting de tunnel. En die tunnel werd ook heel snel open gedaan. We kennen de beelden allemaal nog wel natuurlijk uit de jaren 80. Hè, dat spelers nog net op tijd de tunnel in kwamen. Maar het was totaal niet gericht naar de spelers vanwege het slechte seizoen. Maar
kan iemand me één ding uitleggen? Waarom, als dit gebeurt, hè? Ik bedoel, je weet dat er dus zometeen een paar honderd of tientallen gasten de tribune opstormen wat niet mag met vuurwerk. En dat, waarom gaat Feyenoord klappen voor die supporters? Waarom klap je voor het feit dat ze de Kuip binnenkomen?
Nou, mag ik?
Ja.
Ja. Ik heb dat wel na afloop gevraagd, ook aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Dus ook aan de politiekant en zo. En die waren daar achteraf wel blij mee. Dus ik zei, er staat toch een soort van... ze forceren een deur of ze hebben de sleutel en ze komen binnen. En worden daar eigenlijk een beetje mee beloond. Hè, van goed wat jullie dat hebben gedaan als we klappen. Maar die zeiden, toen er contact werd gemaakt door de spelers richting die supporters... Toen was ook wel heel snel de angel er een beetje uit. Dus die supporters werden rustig. En die waren ook snel het stadion weer uit. Ik kan me wel voorstellen, als je voor de televisie zit, dat vreemd is. Het komt natuurlijk wel vreemd over. Maar uiteindelijk had het wel een goed effect.
Ja.
En waarom ze klappen, dat lijkt me vaak wel duidelijk. Die jongens die denken ook vaak aan zichzelf en aan de toekomst. Die willen geen gezeur of geen ellende. Dus iets afkeurends doen ze niet. Dan kan je natuurlijk ook nog zorgen dat je niet klapt. Maar dit zie je natuurlijk wel vaker. Het is altijd richting supporters altijd een beetje voorzichtig, spelers.
Dat heeft de geschiedenis van jaren bij Feyenoord. Ja. Dat is natuurlijk al decennia lang zo, dat een beetje moeilijk is. Het is altijd mantel de liefde.
Dat is waar.
Ja, en dat doorbreek je pas echt als je daar beleid van maakt. Als je daar echt een plan voor maakt. Hè? Op de wat langere termijn. Als je grenzen gaat stellen en die ook uit gaat spreken. Ik vind altijd dat je supporters heel serieus moet nemen. Maar dat je ook wel moet bepalen waar de grenzen liggen. Ja. Nou, dat is bij Feyenoord nooit echt duidelijk gebeurd.
Nee. Het is Feyenoord-Sparta in die play-offs om Europees voetbal. En we hebben Utrecht-Groningen. Maarten, wie is de grootste kanshebber om volgend jaar in die Conference League te gaan spelen?
Utrecht? Zeker, want die... het feit, kijk maar eens naar hun wedstrijden. Die hebben het zeg maar defensief zo staan dat ze echt heel weinig weggeven. En ik zat toevallig gisteren in Utrecht op de tribune in de buurt van Adrie Poldervaart. En ja, de assistent van Groningen, die zat er ook naar te kijken. En die zegt, ja, als je dit ziet, het is gewoon heel... Ja, er zit gewoon echt een structuur in dat elftal. En ga er maar eens van winnen. En dat zal echt niet makkelijk zijn. En dan zullen we natuurlijk zien dat ze dan verliezen. Maar gewoon nu op voorhand gezegd van wat je ziet. Ze hebben ook in 2021... Ze hebben echt heel veel punten gehaald. En met Kerk voorop hebben ze ook snelheid. Dus ze kunnen inderdaad wat compacter spelen. En dan bal diep en dan gaat hij lopen. Dus dat lijkt mij een hele stugge ploeg om te verslaan.
Heeft het jou verbaasd dat Utrecht het zo goed heeft opgepakt dat René Haken als trainer de ploeg is gekomen? Nee?
Nee. Dat is een prima trainer. En ja, dat laat hij ook zien bij het Utrecht. En het is alleen een beetje vervelend voor hun. Tenminste, dat vond ik wel een aardige. Er was laatst een Wim Masker. Ik wil hem toch even genoemd hebben. Dat is een volger van FC Groningen. Ook wel een voetbalkenner. En die zei zo, we hebben nu voor de, volgens mij zei hij de zevende seizoen op rij, dat de eerste zes ploegen van de Eredivisie dus de gebruikelijke zes zijn. En echt dus, ja, dus als club daaronder is het dus al een seizoen of zes of zeven niet gelukt om daartussen te komen. Dus dat vond ik wel een constatering, dat je denkt van ja, dus, maar dat betekent ook dat Utrecht bij de eerste zes, maar ja, die stap, de top drie aanvallen, dat zit er dan nog niet in. Dus dat heeft ook wel iets, je kunt ook zeggen dat het iets cynisch heeft. Dat zal altijd bij de eerste zes komen, maar dat het nooit een keer de tweede plek zal worden.
Nee. En bij de andere wedstrijd, Feyenoord-Sparta, wie is daar de grote favoriet eigenlijk?
Dat is Sparta. Geen favoriet.
Sparta, ja. Zegt Maarten.
Ja.
Wat zeg jij, Sjoerd?
Nou, er is eigenlijk niet echt een favoriet. Kijk, Feyenoord is natuurlijk op basis van de status van de club. Maar die staan voor een mentale veel grotere opgave dan Sparta. Sparta heeft alles te winnen en Feyenoord heeft alles te verliezen. Dus dat maakt het al moeilijk. Qua spel Sparta en qua kwaliteit Feyenoord.
Ja. En wat denk jij, Mikos?
Ja, ik denk toch Feyenoord. Om het laatste wat Sjoerd zegt, toch om de kwaliteit. En Sparta heeft het geweldig gedaan. Ja, het is knap dat die in de play-offs zijn gekomen, maar je mag toch van Feyenoord wel verwachten, ondanks dat er geen wonderploeg staat, maar dat nu zo'n beetje iedereen fit is en dat ze al wekenlang weten dat ze dit moeten gaan doen. Ja, dat ze zich mentaal in die twee wedstrijden wel kunnen oprichten. Het zijn maar twee wedstrijden. Het is, in het verleden moest je er veel meer spelen met uit en thuis. En ja, ik verwacht toch wel dat ze uiteindelijk deze wedstrijd winnen. En dan krijg je misschien inderdaad Utrecht Feyenoord, de bekerfinale, die afgelopen seizoen niet gespeeld kon worden, maar dan nu om een ticket ergens, geloof ik, een half uur na de EK-finale. Voor de Conference League in de achtste voorronde, geloof ik.
We gaan door naar stelling 3.
Ik heb met Ryan altijd fantastisch gewerkt. Kevin natuurlijk ietsje minder. Maar vooral met Ryan ook in mijn periode als ijscoach natuurlijk. Dus ik kan hem goed. Ik weet dat hij zich heel erg naar uitgekeken naar het toernooi. Waarschijnlijk ook misschien zijn laatste kunstje. Dus op persoonlijk vlak is dat heel, heel lastig.
Als bondscoach Frank de Boer steeds de mond vol hebben van toernooiervaringen, dan Ryan Babel niet oproepen. Het is niet meer te volgen.
Ik vond het heel opvallend.
Ja, zeg maar ja. En weet je, wat zeg jij, Maarten?
Ja, nee, ik vind het ook opvallend. En ik heb er een beetje het idee bij, als ik het zo volg en zo zie, dat hij op het moment dat hij, zeg maar als, je zou kunnen zeggen, als clubcoach kon gaan selecteren. Dus zeg maar steeds drie interlands in een week. Hè. Dan zo van, ik kies even de speler in vorm. Dan deed hij het niet. Dan liet hij de selectie intact die er een beetje was. En nu kan hij eigenlijk profiteren van het feit dat die selectie 2 jaar lang intact is geweest. En nu draait hij het om. Nu selecteert hij ineens spelers die er nooit bij zijn geweest. Dus ja, ik zou juist zeggen, nu moet je profiteren van het feit dat ook zo'n Babel is, zonder dat een wereldspeler is, maar die is er altijd bij geweest. En die heeft een bepaalde rol in die groep, die heeft inderdaad die ervaring. Ja, houd die er dan bij als je een toernooi gaat spelen. Maar ja, hij draait het nu om en dat is op zich best opvallend.
Short?
Ja, het is curieus, vooral ook omdat Babel nu eigenlijk een redelijke periode doormaakt.
Ja, ja.
Dus in hele mindere periodes zat hij er wel bij. En nu denk je, nou, nu speelt hij in ieder geval. Hij maakt af en toe een goaltje bij het Galatasaray. Nu zal hij er ook wel gewoon bij zitten. En nu gaat het opeens helemaal anders. Het is natuurlijk objectief gezien, als je kijkt naar de kwaliteit van de spelers, is het niet zo raar dat Babel is afgevallen. Maar inderdaad, Koeman heeft die weg al ingezet met deze selectie. Daar had Babel, wat je er ook van vindt, echt een duidelijke rol in. Die had echt een functie in het team. En die is er eigenlijk 3 jaar bijgehouden. En op het moment suprem valt hij af. En ik weet dat er in Nederland altijd een beetje lacher wordt gedaan over Ryan Babel. Soms terecht, soms helemaal niet, vind ik. Het is voor die jongen is het echt heel sneu. En ik weet dat het topsport is. En dan gelden er harde
wetten. Topsport is knetterhard.
Ja, maar die jongen heeft bijna alle toernooien gemist. In zijn carrière was er al heel vroeg bij. 2006 zat hij er volgens mij al bij, Maarten.
Hij heeft er 2 gespeeld en een paar inderdaad afgevallen, omdat hij dan net een blessure kreeg op het einde of zo. Bij Van Basten was dat.
Ja, dat heeft hij ook vaak verteld. En nu was dit zijn toernooi. Dat moest nog een keer gebeuren op het einde van zijn carrière. Echt een keer een volwaardig toernooi spelen. Want ook die 2 toernooien dat hij erbij was, was het ook een beetje moeizaam. Of was hij nog gewoon te jong. En dan valt hij af. Dus het is wel heel... Ja, persoonlijk is het heel sneu.
Ja, mede ook Mikkels, omdat hij een bepaalde rol had binnen die groep, toch in leiderschap, samen met Kevin Strootman. En van die 4 leiders eigenlijk, zijn er nu 2 weg. En dan mis je ook nog Virgil van Dijk.
Ja, dat leiderschap, dat vind ik altijd een beetje...
Vind je onzin?
Alsof Oranje niet zou kunnen zonder Strootman en Babel in de kleedkamer. Ik vind het op zich wel grappig, omdat Babel was eigenlijk de verpersoonlijking van het selectiebeleid van de Boer. Hè, dat in die korte tijd dat hij er zat. En eigenlijk vond iedereen dat hij eruit moest. Althans, het leeuwendeel. En nu is hij eruit. En nou hoor je inderdaad, ja, dat is ook gek. Want de bondscoach heeft hem altijd verdedigd. En hij heeft het altijd over hem gehad. En hij zou meegaan. Gisteren bij Humberto Tan legde hij het een klein beetje uit. Hè? Dat is ook al een verandering die gaande is natuurlijk. Hij legt het niet uit in Studio Voetbal of in bij Rondo of noem het maar uit. Hij legde het uit bij Humberto Tan. En hij zei, ja, Babel werd zo verschrikkelijk naar beneden gehaald. Als ik er ook nog in mee ging doen. Dus hij heeft hem een paar keer opgehemeld. Maar ja, op een gegeven moment heeft hij hem dus zo opgehemeld dat iedereen ervan uitging dat hij wel safe was. En dat was hij dus niet. En hij had eigenlijk al van tevoren bedacht dat hij hem niet mee zou nemen. Maar hij had hem nog wel in die voorselectie kunnen doen. Omdat er nog, ik geloof, 5 spelers. Ja. Er 5, maar 5 te veel zijn. Maar dat vond hij dan ook weer sneu. Als je hem dan wel op laat draven voor 2 trainingjes in Zeist of 3 trainingen in Zeist. En hem dan vervolgens alsnog terugstuurt naar Istanbul. Dus dat vond hij dan ook niet waard. Maar ja, op zich is die selectie van de Boers ziet er helemaal niet gek uit. We missen niet of nauwelijks een namen toch. We hebben misschien een enkeling die er wel of niet bij had kunnen zitten. Maar ja, hij heeft volgens mij iedereen zo'n beetje wel in die voorselectie zitten die erbij moet zitten. Dus dat we het nu over Babel hebben, dat is eigenlijk ook wel een goed teken. Hè? Het is niet zo dat we zonder Babel kunnen. Dus,
Nee, maar het gaat er meer om dat hij zelf zegt van... Nou, neem maar meer toernooiervaring. Hè? Dat benoemt hij vaak. Dat is belangrijk. En als je van deze 34 die nu zijn geselecteerd in de voorselectie, dan hebben er dus 6 veldspelers hebben een toernooi meegemaakt. En 3 keepers, hè? Onder wie Krul, ja. die wellicht opnieuw reserve is. Dus ja, dan is dat natuurlijk wel heel erg weinig. En inderdaad, Van Dijk niet. Nou, Blind zal het dan wellicht net redden. Ja, het is toch wel...
Maar het is ook een beetje romantisch.
Wat in.
Want Babel, nou, ja, die heeft veel toernooiervaring. Maar dat valt dus ook wel mee, begrijp ik net. Maar ja, zou dat nou het verschil maken? En op welk punt zou hij dan daarin zijn toegevoegde waarde hebben? Ja.
De andere kant is, je kan ook zeggen dat hij heeft geselecteerd en verfrissing in de Nederlands zelf heeft. Met Gakpo, met El Ghazi, dat zijn toch jongens die nog niet geselecteerd zijn geweest, of bijna niet?
Nee, maar dat is ook, dat is op zich ook prima. Maar dat was op zich logischer geweest in de vorige periode. Ja. En dat hij het nu net voor een kort voor toernooi opeens zijn selectie omgooit. Nou ja, wat Maarten al zei, dat is op zich opvallend. En verder is het ook niet wereldschokkend. Niemand vindt het raar dat Babel niet naar het EK gaat.
Nee.
Maar als je in de coach verplaatst en je probeert die coach een beetje te volgen in wat hij doet, ook zoals Koeman het deed, nou, dan is het toch wel atypisch.
Misschien is dat ook een beetje onder druk.
Maar bij zo'n toernooi gaat het toch wordt dat onderschat. Hè? Het gaat er namelijk ook om. Het gaat natuurlijk om zometeen Oekraïne, eerste wedstrijd, hoe speel je dan? Maar het gaat ook om de dag daarna, de wisselspelers. Hoe gaan die dan trainen? Denken die van, ja, we gaan lekker balletje trappen en eieren pikken, we zien het wel. Of zijn die ook echt van, we gaan er iets van maken. En dat was bijvoorbeeld zo'n Strootman. Ja, dat vertelden die spelers ook wel eens. Dan, die had daar echt wel een rol in hoe je dat dan deed. En die stimuleerden het ook. Ze kwamen ook gewoon kijken bij een training de dag erna. De basisspelers, de Frenkie de Jongs en zo. En dan heb je toch een beetje een teamgevoel. En we hebben het wel eens over de Italiërs. Hoe die als team zeg maar een EK beleven. Ja, dat is toch iets. Kijk maar naar Van Gaal in 2014 met zijn Paul Verhaags en zo. Het had toch allemaal wel een functie en een rol in het geheel. En nou ja, dat moeten ze dan toch maar voor zorgen. Daar moet dan maar Teun Koopmeiners en zo voor zorgen. Alleen, ja, die jongens hebben zelf nog geen toernooi gespeeld.
Maar zou het kunnen zijn dat de Boer een beetje... Zou de Boer ook geselecteerd kunnen hebben met het oog op het WK wat er dan weer achteraan zit? Dat je nu Babel oproept en dat je niet al jongens ervaring op laat doen voor dat WK wat er gelijk op volgt?
Ja, dat speelt ook zeker mee. En ik denk dat hij toch ook een beetje... Ik vond het bij Arjen Robben zo opvallend. Hij gaf als verklaring gaf hij... dat hij best vaak kritiek heeft gekregen dat hij spelers opriep die weinig speelden bij een club. Zo van, ja, ik wil er niet nog een bij hebben waar ik dan eventueel dat verwijt bij krijg. Maar dat moet toch helemaal niet tellen nu? Ik bedoel, je vindt er iets van op bepaalde sportieve gronden, wel of niet. Maar toch niet omdat, ja, misschien krijg ik dan kritiek dat ik hem heb geselecteerd. Want ja, dat moet je toch helemaal niet naar kijken.
Nee, helemaal mee eens.
Als coach?
En in een omgekeerde zin ga je dan bijna denken dat die Weghorst ook maar heeft geselecteerd. Omdat die
Precies, ja.
Maar op sportieve gronden, Memphis gaat waarschijnlijk naar de linkerkant. Hè? Daar lijkt het een klein beetje op. Daardoor wordt de spoeling aan de linkerkant wel erg breed. Dan is het toch ook wel weer logisch dat daar Babel afvalt.
Ja, als je zou het schuiven wel.
Oh ja, maar dat vindt toch ook niemand onlogisch dat hij afvalt? Op voetbaltechnische gronden is dat helemaal niet raar.
Maar dan zou je hem dus alleen meenemen in, cynisch gezegd, wat Maarten zegt, de dag na Oekraïne, dat er fel getraind wordt. Maar je mag toch van dit Nederlands elftal, van deze spelers wel verwachten dat als ze een dag na de wedstrijd getraind moet worden door de reserves, dat op de juiste manier gaat.
Jawel, maar het gaat ook een beetje in een selectie neem je van elkaar wat aan? Als daar allemaal debutanten zijn, gaat van de ene debutant tegen de ander zeggen, hey, we moeten het wel even goed oppakken. Hè? En ik wijs jou even op dit of ik wijs jou even op dat. Ja, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. En daarom was, kijk, zo'n Robben, ik kan er ook prima inkomen als je hem niet meeneemt hoor. Maar als je dan toch de keuze hebt om 3 bonuskaarten te vergeven, want dat is het eigenlijk. Je hebt 3 bonusplekken. Ja, dan zou ik echt heel goed nadenken wat je daar nou aan specifieke kwaliteit of specifieke ervaring of wat je daarmee doet. In plaats van, ja, we gooien die 3 dan maar vol met, ja, misschien nog een jonge speler extra. Ja, wat ga je daar het verschil mee maken? Nou, waarschijnlijk niet.
Okay. Hoe vonden jullie trouwens, je noemde net Umberto Michels, hoe vond je de acteerprestaties van onze bondscoach?
Nou, Noah Lang vond ik nog beter.
Ja?
Die deed het heel natuurlijk. Mm-hmm. Angstaanjagend natuurlijk deed die scène. Maar Frank de Boer ook. Ik vond het op zich zo wel leuk.
Ja, voor wie het gemist heeft. Ze zit in de promo voor Ferry. De nieuwe film die op Netflix verschenen is. Waarin die eigenlijk de film over Undercover. De voorloper van Undercover, zeg maar. De serie.
Ze zitten niet in de film trouwens.
Nee, ze zitten niet in de film, nee. Dat is, daar heb ik de Boer niet in gezien inderdaad. Maar ik snap wel dat de Boer nu, misschien dat Ferry ook wel heeft gezegd dat hij Rijn Babel niet mee moest nemen, maar Gakpo natuurlijk. En dan snap ik wel dat hij dan ja zegt.
Dat zou alles verklaren.
Dat zou alles verklaren. We gaan door naar de allerlaatste stelling van deze podcast. Stelling 4. Jaco Makis is voor elke club onder de top 4 een versterking. Sjoerd.
Ja, onder de top 4 wel op zich. Het is geen topspits. Ik denk dat hij tekort komt inderdaad voor de top 4. Hij heeft een aantal dingen ook niet. Ik denk eerlijk gezegd dat technisch dat die Pavlidis beter is. Dus als je dan toch vanuit door een Feyenoord bril kijkt, dan zou ik nog eerder bij Pavlidis uitkomen dan bij Jaco Makis. Maar het is wel een goede spits. Ik denk dat Heracles er heel blij mee zou zijn.
Ja, en heel kritisch ook.
Very difficult year. I think we didn't, after January, after this good month that we had, with some good games, we didn't deserve to stay in the league. We had a lot of very bad games, very bad performances in a row.
Kijk, hij hoeft niet in de basis bij Ajax of PSV. Maar ja, stel dat je zo'n jongen toch haalt voor een paar miljoen. Zou die thuis tegen Go Ahead Eagles en tegen Heerenveen, als je veel in de 16 speelt, zou die dan ook niet 15 goals maken? Dat denk ik wel, als invaller.
Nou, misschien dus, wel. Maar ik denk dat hij op details dat hij tekort komt voor de top. Dat hij technisch gewoon net...
Ja, maar als basisspeler dat zou kunnen, ja, zeker. Maar goed.
Maar het was wel zijn beste seizoen ooit natuurlijk. Hij heeft nog nooit zoveel gescoord, die jongen. En is volgens mij voor een Habbekrats op te pikken toch nu in Venlo? Want die zijn gedegradeerd. Of gaat hij nog steeds 2 miljoen moeten kosten, bij wijze van spreken? Nou,
een Habbekrats is overdreven inderdaad. Okay, hij heeft wel een langlopend contract. Maar je kunt hem oppikken. Ja. Alleen, ik weet niet hoe, moet ik even uit mijn hoofd, hoe Utrecht tot en met Heerenveen in hun spitsen zitten. Het is wel een flink bedrag en voor dat soort clubs, zeker in coronatijd.
Ja, nou, Heerenveen misschien, hè, als Veerman eventueel zou vertrekken, zou dat natuurlijk nog een optie misschien kunnen zijn. Maar dan zijn ze natuurlijk veel afhankelijk van wie er vertrekt natuurlijk.
Zou kunnen, dan moeten ze eerst wat verkopen.
Ja, dat is waar, ja. Dat zou voor veel clubs gelden natuurlijk, want heel veel geld is niet.
Maar Heerenveen is nu zo'n ploeg. Als er nou een prijs zou moeten zijn voor de meest anonieme club in dit Eredivisie seizoen, dan krijgt Heerenveen hem toch? En dat is niet het eerste seizoen, maar gewoon al 3-4 seizoenen achter elkaar.
Ik zou hem aan PEC Zwolle geven.
Die hebben dan nog zo'n trainer gehad waar een heleboel om te doen was, maar Heerenveen. Het is net of ze niet mee hebben gedaan, toch? Ja,
het is vlees nog vis.
Ja.
Maar dat geldt voor die hele groep daar een beetje in dat middensegment, tussen plek 9, 10, 11, 12.
Ja, dat is wel een beetje zo. Heracles heeft dat ook een beetje. En dat komt omdat je bent een beetje, het is een beetje servet en tafellaken verhaal. Het is toch vaak dynamischer en spannender. Ook als je ziet wat er bij Willem II gebeurt. Die moeten nu tegen degradatie vechten. Voor zo'n club qua leven in de brouwerij is dat toch eigenlijk wel goed. Zeker als je het dan uiteindelijk natuurlijk redt. Maar het zorgt voor een bepaalde dynamiek. En de supporters zijn wat nauwer betrokken. En als je van die seizoenen zoals Heerenveen hebt, wat Maarten zegt, ja, dan gaan mensen ook een beetje afhaken.
Ja.
Die hebben al moeite om het stadion vol te krijgen.
Maar kijk naar Sparta, dat is alleen maar goed gegaan, omdat ze de laatste weken ineens gingen winnen en opkropen naar plek 8.
Ja.
Maar dat...
Nee, maar dat leeft dan wel gelijk.
Ja, maar Sparta heeft toch, die hebben toch sowieso geweldig gepresteerd.
Ja.
Ik bedoel, een hele zware stap, hè?
Nou.
Ook maar 1 punt na een paar wedstrijden.
Ja. Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk was Sparta zat natuurlijk ook een beetje in die gouden middenmoot van plek 13, 12, 11.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ze hebben het goed gedaan natuurlijk.
Ja.
Maar ja, je zou eigenlijk RKC er nog een keer uit moeten tillen. Die heb ik dan gisteren gezien. Toen was het natuurlijk leeg. Hè. Toen hoefde het niet meer. Maar ja, als je ziet wat er vorig jaar, Cambuur promoveert. Nu alsnog, waar ze het vorig jaar al hadden verdiend. De Graafschap laat het liggen, maar door eigen schuld. ADO is gewoon waar ze vorig seizoen ook stonden. Maar RKC, dat is gewoon lekker door gaan voetballen. Lekker opbouwen, lekker van voet naar voet. Echte voetballers op nummer 6 zetten. Alsof ze spotten eigenlijk met alle wetten. Die ploeg zou eigenlijk zich in moeten graven. En moeten tegenhouden en dan maar hopen dat ze net voldoende punten hebben. Maar RKC is gaan voetballen en hebben daarmee voldoende punten bij elkaar gespeeld. En dat doet die Fred Grim toch goed. Ik heb hem hier wel eens een keer genoemd. Ik geloof in relatie tot FC Utrecht.
Ja.
En dan komt het social media gebeuren weer los. En dan ben je niet goed bij je hoofd. En weet ik het wat allemaal. En het zal me ook een zorg zijn hoor. Fred Grim nou wel of niet naar FC Utrecht gaat. Maar wat hij bij RKC doet. Dat is toch bijna net zo knap als wat Ten Hag bij Ajax doet.
Ja, maar het zit hem ook in. RKC heeft ook die Touba achterin. Dat is gewoon een van de beste. Hij werd ook wel eens de parel van het rechte rijtje, geloof ik, genoemd op tv. Maar dat is nou typisch zo'n RKC-speler. Hè? Zoals ze Poularouge hebben gehad. Zoals ze Jan Vertonghen, Vermalen. Delcroix, die is ook nog het Belgisch elftal gehaald. Allemaal van die spelers, die pikken zij op. En dat zit gewoon in die club. Ze hebben altijd leuke spelers die perspectief hebben om door te groeien. En dat zit in Fred Grim en het zit ook in RKC.
Ja, daar hebben ze het wel het voordeel bij dat het eigenlijk een eerste divisie club is.
Ja.
Qua huishouding, qua druk is het gewoon eerste divisie. Dus alles kan alleen maar meevallen. En dan is het wel iets makkelijker om op deze manier te voetballen. Hè? Dat doet niks af aan de prestatie van Fred Grim. Maar over een langere periode is het makkelijker bij RKC beleid maken dan bij ADO. Dan bij NAC, dan bij Willem II. Omdat die clubs die moeten in de Eredivisie blijven eigenlijk. Op basis van hun achterban. Op basis van de kosten die ze maken. Ja. Omdat ze een groot stadion hebben, noem maar op. En RKC kan eigenlijk vrij uit. Als ze volgend jaar degraderen, is er ook helemaal niks aan de hand.
Nee.
Ja. Dus dat is wel prettig.
Dat is waar. Maar goed, dat ADO zou toch in feite ook goede jonge spelers uit, ik zeg maar wat, het tweede van Club Brugge of Ajax is misschien wat gevoelig, maar toch.
Tuurlijk.
Dat soort spelers uit. Maar dat die zitten bij RKC. En niet 1 jaar en niet 2 jaar, maar gewoon 10 jaar lang. En dat is toch wel... Dat is toch wel opvallend.
Ja, dat klopt. Maar wel met de kanttekening. RKC is eigenlijk toevallig gepromoveerd. Hè? Die werd de 8e.
Ja.
2 jaar geleden.
En toevallig ook erin gebleven.
Ja, ook toevallig erin gebleven. Dus niks dan lof voor Fred Grim. Maar over een langere periode is het ook niet zo dat RKC natuurlijk al 10 jaar het fantastisch doet. Het is gewoon een club die een beetje tussen de wal en het schip zit. Qua Eredivisie, Eerste Divisie. En die daar op een hele slimme manier mee omgaan.
Ja, er zijn heel veel clubs in Nederland waar we ons zorgen over moeten maken. Ik wil tot slot van deze uitzending toch nog... hebben jullie nog suggesties? Want er is een club die zoekt zometeen nog een algemeen directeur. Die zoeken nog eigenlijk een geldschieter. Die zoeken eigenlijk nog sponsoren. Die zoeken supporters zometeen erbij. ADO Den Haag, het is zeg maar de giant, de sleeping giant, is nu wel heel erg in slaap gesukkeld ondertussen, geloof ik. Hè? Dat is echt wel... Iedereen is weg.
Ja, maar we hebben het er toch wel eens over gehad. Was het in de podcast? Wat is de functie van ADO Den Haag? Toch? Of was dat niet in de podcast?
Ja, die vraag heb jij gesteld.
Ja, ja, precies. Nee, maar goed, maar nu je dit rijtje zo opnoemt, succes ermee. Hoe ga je dit opbouwen dan in de Eerste Divisie?
Ja, dat is wel echt een probleem. Hoor. Kijk, ik vind ADO wel een leuke club. Vooral onder alle types die er omheen hangen. Ja. Het lijkt wel echt een stripfiguurgezelschap.
Ja.
Als je ze allemaal opzomt. Maar het is wel zo dat... wat bijvoorbeeld Cambuur, ook Go Ahead, NAC heeft dat ook, Willem II heeft dat. Die clubs die leven wel.
Ja.
En bij ADO is dat wel complexer.
Ja.
Het is een grote stad, maar er zijn heel veel mensen die helemaal niets met ADO hebben. Dat zeggen de ADO-kenners zelf eigenlijk ook. En dat is wel een heel kwetsbare situatie. En daarmee loop je wel het risico, zeker nu ze ergens in het buitengebied voetballen, dat mensen gewoon gaan afhaken in de Eerste Divisie. Maar echt massaal gaan afhaken. En dan hou je er straks nog, weet ik veel wat, 5000 over max. En dan heb je wel echt een probleem. Want dan is het echt heel moeilijk om uit die Eerste Divisie te komen. Kijk, als je gemiddeld 15.000 mensen trekt, dan reken maar uit per kaartje en per seizoenkaart. Dat levert je aanmerkelijk meer budget op. Om in ieder geval structureel bovenin mee te doen.
Ja.
En dat is bij Den Haag maar de vraag.
En Rob Jansen heeft het geprobeerd. Die is afgehaakt in de tijd. Kees Jansma heeft in het bestuur gezeten. Is afgehaakt. En nu was Martin Jol het andere Haagse icoon. Er is maar één man over zometeen. En Michel Adam.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
Dat is duidelijk. Nee, maar het is, die hoek ga je wel op zometeen, toch?
Het is een ongelooflijk moeilijke club, blijkbaar.
Ja.
En dat heeft ze hebben ook 29 goals gemaakt. En Jacques Maak is 26.
Ja, dat zegt genoeg, hè?
Dus dan weet je het verschil wel, ja.
Ja.
Nee, alles is misgegaan wat er mis kon gaan de laatste jaren.
Ik ben benieuwd hoe dat wordt opgelost. Goed, dit was de AD Voetbal Podcast voor deze maandag. Sjoerd, Maarten en Mikos, dank. Dank ook voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer.